Tijdens een rondleiding in zijcentra schrok Evie zo erg dat zij spontaan weer begon te eten. Straks meer hierover. Welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van de podcast Overleven met ARFID. Voor degenen die voor het eerst meeluisteren, ARFID is de afkorting van Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Deze eetstoornis wordt met recht het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen genoemd. Want nog altijd is deze eetstoornis erg onbekend in de maatschappij en bij zorgverleners en worden er nog steeds patiënten van het kastje naar de muur gestuurd zonder de juiste hulp te krijgen. En dat terwijl er zo'n 300.000 ARFID-patiënten zijn. Om ARFID meer bekendheid te geven, heb ik de boeken Overleven met ARFID en Thijs lust geen ijs geschreven. Daarnaast schrijf ik artikelen over ARFID die te lezen zijn op de site van overlevenmetarfid.com en deel ik informatie via onder andere deze podcast. Het is mijn gewoonte om tijdens de podcast elke keer een ander hoofdstuk van het boek Overleven met ARFID te behandelen. Een boek waarin alle gesprekken zijn gebundeld die ik met zorgprofessionals, patiënten en hun naasten heb gehad over ernstige eetproblemen met ARFID als gevolg. Ik lees elke aflevering een hoofdstuk uit het boek Overleven met ARFID voor en ga daarna opnieuw in gesprek met degene die zijn of haar verhaal vertelt in dat hoofdstuk. Na de afgelopen keren in gesprek te zijn geweest met zorgprofessionals, ga ik nu in gesprek met Joyce. Haar 7-jarige dochter heeft ARFID. Ik lees nu eerst het hoofdstuk voor en zal aansluitend in gesprek gaan met Joyce. Boven het hoofdstuk staat: ze begon spontaan weer te eten. Joyce en Vincent maakten zich ernstige zorgen toen hun dochter Evie, geboren in 2014, steeds slechter begon te eten. De kinderarts constateerde dat Evie ARFID had en adviseerde haar te laten behandelen bij zijcentra. Dit vooruitzicht beangstigde Evie zo erg dat zij het roer radicaal omgooide en uit zichzelf weer begon te eten. Joyce besefte pas achteraf hoe erg zij het getroffen hadden met het eetgedrag van hun oudste zoon, geboren in 2011. Hij eet alles en als klein kind at hij zelfs olijven en zongedroogde tomaten. Hierdoor wisten wij bijna zeker dat de eetproblemen die zijn jongere zus Evie ontwikkelde niet het gevolg waren van een verkeerde opvoeding, iets wat vaak wordt gedacht bij kinderen die selectief eten. In tegenstelling tot haar oudere broer lukte het Evie niet om verschillende voedingsmiddelen te proeven en daarna te bepalen of zij iets vies of lekker vond. Bij voorbaat werd alles geweigerd en durfde ze niets te proeven. Om erachter te komen wanneer en waardoor de eetproblemen van Evie zijn ontstaan, zijn Joyce en Vincent vaak in gedachten teruggegaan naar het moment dat zij werd geboren. Ze kwam ter wereld door middel van een geplande keizersnede. In het ziekenhuis viel ze meer af dan de toegestane 7% en moest ze worden bijgevoed. Eenmaal thuis leek ze goed te drinken. Maar toen ze na 2 weken gewogen werd, bleek zij niet voldoende gegroeid te zijn. De wijkverpleegkundige had het vermoeden dat zij minder dronk dan we dachten. Maar omdat het niet te controleren was met borstvoeding, adviseerde ze mij om haar flesjes te geven. Joyce kreeg het advies om 150 milliliter melk per flesje te geven, wat in haar ogen een enorme hoeveelheid was voor een baby van 2 weken. Af en toe schiet het wel eens door mijn gedachten dat het daar misschien is misgegaan. Wie weet hoe vol ze zat na zo'n volle fles en hoe naar dat aanvoelde voor haar. Hel, baby. Evie huilde enorm veel. Na een tijdje werd duidelijk dat zij het kistsyndroom had. Dat is een stoornis in de nekwervels. Baby's met kis ervaren veel pijn bij bewegen, waardoor zij veel huilen en ontroostbaar zijn. Gelukkig sloeg de behandeling die ze hiervoor kreeg aan en was zij hierna een aantal behandelingen vanaf, vertelt Joyce. Ze huilde niet meer en leek beter in haar vel te zitten. Toen Evie een maand of vier was, kreeg ze haar eerste fruithapje. Dat ging zeer moeizaam, maar toen Joyce groente wilde gaan geven, was het helemaal dramatisch. Evie spuugde het meteen weer uit en weigerde het op te eten. Ik maakte alles vers en bedacht dat de smaken misschien te overheersend voor haar waren, dus stapte ik over op Olverrit groentepotjes. Maar dat ging ook erg moeizaam. Ze at maar één smaak en het gebeurde regelmatig dat ze een smaak opeens zat was en weigerde om het nog langer te eten. Toen daarnaast ook de overstap naar brood moeizaam verliep, ben ik naar de huisarts gegaan voor advies. Kinderarts. De huisarts nam de zorgen van Joyce serieus en verwees haar door naar de kinderarts. In het ziekenhuis spraken zij met een prelogopedist en een diëtist. Helaas waren de klachten van Evie onbekend voor hen en konden zij niks voor haar betekenen. Pas toen onze kinderarts met pensioen ging en wij een nieuwe kinderarts kregen, voelden wij ons eindelijk begrepen. Deze kinderarts stelde de diagnose ARFID en dat maakte veel duidelijk voor ons. Omdat de kinderarts zich zorgen maakte over haar groei, stelde zij voor om haar aan het eten te krijgen met behulp van een beloningssysteem. Evie moest gedurende 10 keer 10 verschillende soorten groenten proeven en kon daar stickers mee verdienen. Als zij 10 stickers had, zou ze een cadeautje hebben verdiend. Onze zoon zei meteen: "Waarom krijgt zij een cadeautje? Ik eet elke avond goed en krijg niks." Een zeer terechte vraag. Het idee van de kinderarts leek aan te slaan. Maar toen Evie na 10 keer proeven een cadeautje had verdiend, weigerde ze de 11e keer te proeven. Ze had met heel veel moeite die beloning verdiend en begreep niet waarom ze deze groente nog moest proeven nadat het doel was behaald. Zeiscentra. De kinderarts adviseerde ons om Evie op te laten nemen voor een behandeling bij Zeiscentra. Ondanks dat ik een knoop in mijn maag kreeg bij de gedachte dat zij opgenomen moest worden voor een behandeling, namen wij contact op met Zeiscentra en werd ze op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst was op dat moment zo'n 9 maanden, dus ik schoof de gedachte aan een opname ver voor me uit en hoopte dat Evie in die tussentijd zelf zou gaan eten. Na enkele maanden kreeg Joyce echter al bericht dat ze langs mocht komen voor een gesprek en een rondleiding. Tijdens dat gesprek moest Evie ook aanwezig zijn. De avond, voordat we het gesprek bij Zeiscentra hadden, vertelde ik Evie waar wij de volgende dag naartoe zouden gaan en waarom dit was. Ze schrok hier zo erg van dat ze heel hard heeft gehuild en geschreeuwd. Er kwam zoveel emotie bij haar naar boven dat ze uit pure onmacht schreeuwde dat ze een pistool zou pakken en iedereen daar dood zou schieten. Mijn nekharen gingen hiervan overeind staan en ik schrok enorm. Ze keek alleen maar onschuldige kinderfilmpjes, dus ik had werkelijk geen idee waar deze uitspraak vandaan kwam. Gesprek. Tijdens het gesprek bij de Zeiskliniek vertelde Joyce wat er die avond daarvoor was voorgevallen en wat Evie had gezegd. De pedagoog legde ons uit dat deze uitspraken en emoties lieten zien hoe diep geworteld haar eetproblemen waren en hoe bang ze was. Evie zat bij dit gesprek en zei opnieuw heel stellig: "Ik ga niet naar de eetkliniek." Ik zag de paniek in haar ogen en moest eerlijk bekennen dat ik er zelf ook niet aan toe was om haar daarachter te laten. Ik vroeg of het mogelijk was om ons naar onder te schuiven op de wachtlijst, maar dat was helaas niet gebruikelijk. Tijdens het gesprek werd uitgelegd hoe de opname bij Zeiscentra verloopt en hoe de werkwijze binnen Zeis was. Waar Evie bij zat, werd verteld dat zij 1 soort groenten zou moeten leren eten en dat deze groente meerdere malen per dag zou worden aangeboden. Als deze groente was aangeleerd, zou zij de volgende moeten leren eten. Evie trok zich steeds meer in zichzelf terug en werd steeds stiller. Die avond at het gezin van Joyce boerenkool. Normaal pikte Evie daar alleen wat spekjes uit en at ze verder niks, maar deze avond at ze tot ieders stomme verbazing 2 volle borden boerenkool leeg. We konden onze ogen niet geloven. Dit was nog nooit in haar hele leven gebeurd. De angst voor een opname in de eetkliniek bleek sterker te zijn dan haar angst voor een bord boerenkool. Ze had al haar angsten opzij gezet en wilde ons bewijzen dat ze daar niet naartoe hoefde. De dag daarna aten we bloemkool en ook dat wilden ze proeven. Toen ik merkte dat deze omslag definitief was, heb ik meteen de Zeiskliniek afgezegd. Stap voor stap. Vanaf dat moment is Joyce zelf met haar aan de slag gegaan en heeft zij Evie stap voor stap leren eten. Sindsdien komt er dagelijks iets bij wat ze durft te proeven. Joyce vertelt dat het aan tafel inmiddels een stuk gezelliger is geworden. Ze heeft pas zelfs sushi geproefd. Ik vind het heel bijzonder dat zij zelf de knop om heeft weten te zetten. Daar hadden wij nooit op durven hopen. Een opname in de eetkliniek is hierdoor ook niet meer aan de orde. Het is onvoorstelbaar hoe haar eetprobleem als een blad aan een boom is omgedraaid. Als er bloemkool op tafel staat, gaat ze heel stoer doen en extra veel eten opscheppen. Toch blijft bij mij de angst voor een terugval sterk aanwezig en houd ik haar dan ook nauwlettend in de gaten om dit voor te kunnen zijn. Joyce vermoedt dat Evie de overgevoeligheid in haar mond van haar heeft geërfd. Ik moet mijn hele leven al kokhalzen als ik iets vreemds tussen mijn eten voel. Omdat ik niet wil dat de kinderen dit weten, loop ik altijd snel naar de prullenbak en spuug ik het uit. Mijn man en ouders weten dit van mij en zien altijd meteen aan mijn gezicht als ik weer iets in mijn mond heb waar ik misselijk van word. Feestjes. Joyce is blij dat Evie is gaan eten en dat hun opname is afgewend. Eindelijk kan ze normaal deelnemen aan feestjes en valt zij niet langer op. Doordat Evie meer eet, zit zij psychisch en lichamelijk beter in haar vel. Vooral dat laatste is goed te zien, want ze schiet opeens de lucht in qua lengte. Omdat ze zo achterliep met haar groei, had ze op school een aangepaste stoel, iets waar ze zich erg voor schaamde. Ze hoopt dat ze deze stoel binnenkort niet meer nodig heeft en dezelfde stoel krijgt als haar klasgenootjes. Ook droomde Evie altijd van lange, dikke Elsa-haren. Van Frozen. Helaas had zij jarenlang dun babyhaar. Langzaam maar zeker zien we hier verandering in komen en wordt haar haar dikker. Dankzij deze positieve effecten is zij erg gemotiveerd om goed te blijven eten. We grijpen dit ook aan om haar gemotiveerd te houden en als het nodig is, herinneren we haar hier weer eventjes aan. Dan zeg ik bijvoorbeeld, jij wilt toch mooi Elsa haar? Nou, dat kan alleen als je zo goed blijft eten hoor. Ze weet dan niet hoe snel ze haar bordje leeg moet eten. Einde van hoofdstuk 9. Ik ga nu met Joyce in gesprek om na te praten over dit hoofdstuk en haar te vragen hoe het momenteel met Evie gaat.
Goedemorgen met Joyce.
Goedemorgen met Rita Maris. Hallo.
Goedemorgen, hallo.
Nou, fijn dat je me te woord wilt staan. Ja.
Ja.
Ja, want ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij jullie verhaal vertelt.
Ja.
Ik heb wat vraagjes aan de hand van het hoofdstuk. Want hey, jullie hoofdstuk, dat is een hoofdstuk dat veel ouders natuurlijk hoop geeft. Want dat is iets wat elke ouder natuurlijk wel zou willen, dat het kind vanzelf weer gaat eten.
Ja.
Ik heb het alleen nog niet vaak gehoord. Je bent de enige die zo'n mooi verhaal kan vertellen. Want meestal lost het zichzelf niet vanzelf op. Dus ik ben even benieuwd. Hè? Want jullie waren, jullie hadden heel veel zorgen om de eetproblemen van Evie.
Klopt.
En toen gingen jullie op zoek naar hulp en toen kwam Zijcentra in beeld.
Ja.
En je vertelt ook op het moment dat jullie door Zijcentra lopen voor die rondleiding, toen merkte je al dat er weerstand was bij haar, hè? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ze werd woest. Zij werd echt niet eet. En raakte eigenlijk in een soort van paniek. Dat ze dan daarheen moest, van school hier weg zou zijn. Terwijl hier is de sociale controle heel groot, hè? We wonen in een klein dorpje. Dus al haar buurmeisjes zijn ook haar vriendinnetjes uit haar klasje. Maar dat werkte bij mij ook wel een beetje zo door, hoor, in de weerstand, zeg maar. Dat ik zoiets had van, oh, maar haar sociale leven.
Ja, ja.
Dus, toen hebben we het dus toch niet doorgezet. We hebben daar wat handvatten gevraagd, zeg maar.
Ja, en het kwam dan ook doordat zij zelf liet zien dat ze toch durfde te eten. Want voor die tijd was het niet mogelijk.
Ja, toen wilde ze gaan proberen.
Ja.
Ja, toen wilde ze gaan proberen. Maar daar zijn we wel een beetje blijven hangen, helaas.
Oké, dat was een van mijn volgende vragen inderdaad.
Ja.
Ja, hoe gaat het nu? Want het was een mooie afsluiter. Hè? Ze begon te eten. Jullie hadden de hoop dat, nou ja, dat het de goede kant op zou gaan.
Ja.
En hoe gaat het nu op dit moment?
Nou ja, het is op en af, op en af, op en af. En dan eet ze een hele poos, eet ze een bepaald product wel heel minimaal. En dan ineens eet ze het niet meer. En dan, een voorbeeldje waar ze voorheen echt dan, zeg maar, had ze dat ze alleen de spekjes uit een stampotje haalde. En op een gegeven moment ging ze dan het wel eten. Dus bijvoorbeeld de andijviestampot vond ze heerlijk.
Mm-hmm.
En wordt nou weer andijviestampot weer. En ik ga dat voor haar maken en weer worden alleen die spekjes eruit geplukt.
Ja, en wat je natuurlijk vaak ziet bij kinderen met ARFID, dat ze op den duur vergeten dat ze dat hebben durven eten. Dus voor die kinderen is het dan weer net alsof ze het voor het eerst moeten uitproberen.
Ja. Ja, nou daar lijkt het inderdaad wel op, ja.
Ja, ja, dus jullie, dus tegen het eind tegen het eind van de winter zal ze de andijvie weer lusten, maar dan ga je weer, dan is het weer over.
Ja, dan gaan we weer naar de zomergroente, hè? Ja, inderdaad, ja. Dat is het een beetje. En wij hebben het maar geaccepteerd.
Ja. Ja. Ja, want er is nu geen risico op lichamelijk tekorten. Dat is uitgesloten. Ze eet wel voldoende om in ieder geval gezond te kunnen leven.
Ja, dat zeggen ze wel.
Ja. En hebben jullie ook laten uitzoeken dan, of bloedonderzoek
gedaan? Zij heeft natuurlijk in het allereerste begin bij de pro-pedoloog,
logopedist.
Pre-logopedist. En de diëtiste, en zij hebben mij toen gezegd, joh, geef haar maar gewoon elke dag 2 vitamine tabletten.
Ja.
Dus dat doen we. En dat ook niet echt elke dag. Want als ik het idee heb dat ze redelijk goed gegeten heeft, dan laat ik dat ook liever achterwege in verband met alle. Ik ben er toch niet zo heel erg happig op qua toevoegingen aan suikers en noem dat soort dingen maar op. En een capsule met een soort visolie voor kinderen, zeg maar, die krijgt ze dan ook.
Hey, en dat gaat er gewoon in, want dat is nog iets wat niet bij veel kinderen met ARFID lukt, om daar vitaminepillen of een capsule met een enorm nare bijsmaak, om dat naar binnen te krijgen. Ja. Dat is best uniek.
Ja, die capsule, er zit een soort citroensmaakje aan. En het scheelt, ik geef hem de broertje ook. En dan zitten ze gewoon even samen heerlijk te griezelen aan de bar.
Oh.
En aan de keukenbar, zeg maar. En dan tuffen ze het hoesje uit, terwijl je die op kan eten. Ja, ja. Dat doet ze dan niet, ze koudt het niet door. En de vitamine tabletjes heb ik, die van de bekende, die van, hoe heet die, Davitamon, framboos. Okay. Dat is ook de enige die ik naar binnen krijg.
Ja. Nou ja, dat is alvast weer een winstpunt.
Ja.
Ja joh, hey, en wat mij ook opviel, hè, in dat verhaal, dat was wel echt heel heftig, dat zij uit onmacht schreeuwde dat ze een pistool zou pakken.
Ja.
Zijn dat soort extreme uitingen nog vaker voorgekomen of was dit echt een soort, hoe noem je dat, dat het allemaal samenkwam, al haar angsten, dat gewoon tot uiting kwam op deze manier?
Ja, dat is echt de enige keer geweest.
Ja.
Ik durf het eigenlijk zelf ook niet helemaal goed terug te lezen. Ik vind het heel naar om dat te lezen.
Ja, dat snap ik. Was ook echt heel heftig. Toen je het vertelde ook, vond je het ook heel lastig. Ja, ja, maar het is inderdaad, het geeft wel aan dat het voor zo'n kind zo ontzettend moeilijk is. En ja, dat heeft zich gewoon opgehoopt. Ja. Hè? En dat komt er dan op zo'n manier uit. Ja,
ja.
Ja.
Hey, ja, en dat zijn de pedagogen toen ook inderdaad.
Ja.
Die zei, de woede en de angst zitten zo diep dat het er dus op die manier uitkomt.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk ook dat die woede en angst nog groter was dan haar angst om te eten.
Ja, en dan wij ook wisten.
Ja, precies. Maar dat is dan, hè, hoe moeilijk ook op dat moment, heeft haar wel geholpen om bij zijn centra weg te blijven.
Ja, inderdaad. Ja. Ze ging toen even heel goed haar best doen. En nou ja, dat is maar heel even gelukt eigenlijk.
Ja, want heb je nu af en toe nog het idee, het wordt misschien toch tijd voor zijn centra? Of denk je nou, we kijken wel wat de toekomst brengt, voorlopig even niet?
Voorlopig even niet, nee. We kijken wat de toekomst brengt. En ik merk wel dat ik haar meer kan uitleggen dan toen, zeg maar. Want ze is inmiddels natuurlijk een stukje ouder.
Ja.
En waarom ik dat, waarom het belangrijk is dat ze dan eet of proeft. En dan zijn er toch wel weer momenten dat ze iets gaat proeven. Oh, ik heb een heel goed voorbeeld. Ik eet eigenlijk altijd de groenten puur. Mm-hmm. Dus geen zakjes, geen sausjes, noem maar op. En op een gegeven moment heb ik toch maar een keer de beslissing genomen, joh, laat ik eens een zakje saus bij de bloemkool doen. Want de bloemkool, daar is het toen mee begonnen, vanuit Zeist. Dat ging ze ineens eten.
Okay.
Alleen bleef dat bij een heel minimaal klein, nog niet eens een stronkje, echt een klein plukje van een stronkje, zeg maar.
Ja.
Kon je op een theelepeltje doen. Dat was wat zij at. En 2 weken terug toevallig dus een keer geprobeerd een zakje, dat mocht ik naast haar bloemkooltje leggen. En ze dipt heel voorzichtig met de vinger, proeft daarvan, doet dat nog een keer en zegt, lekker.
Oh,
en ze begint die bloemkool er doorheen te halen en ze wil nog een keer bloemkool.
Zo.
Dus snap je? Dat maakt,
ja, dan maakt dat zakje natuurlijk ook niet uit. Dat doe je er dan met alle liefde bij, kan ik me voorstellen.
Ja. Dan doe ik het wel heel minimaal, geen grote klodder. En ik smeer het een beetje uit over de rand van het bord. En dan dipt het er een beetje in. En zo krijg ik dus nu die bloemkool naar binnen.
Ja, ja.
En zo hoop ik eigenlijk steeds een stapje verder te komen.
Ja, ja, het klinkt best intensief. Je bent er toch nog altijd mee bezig, hè? Terwijl je in de tijd dat wij elkaar spraken wel de hoop had dat het de goede kant op ging. En dat je de zorgen omtrent haar eetproblemen toch een beetje los kon laten. Maar dat is niet het geval, hè? Als ik dat zo hoor.
Nee, je blijft je toch zorgen maken. Ze groeit ook niet heel hard en ik zie er nu toch een beetje uitdijen. Dat ik denk, oh, is het straks maar niet, hè? Mm-hmm. Een kindje wordt met overgewicht.
Ja.
Omdat ze eigenlijk, wij zeggen ook altijd, ze eet alles wat bewerkt is. Dus hetgene wat ze makkelijk eet, is bewerkt voedsel. Dus denk aan kipnuggets, patat, dat soort dingen. En nu ook weer het sausje bij de bloemkool. Daar werk ik dan nu zelf aan mee. Maar ik denk aan de andere kant weer, krijgt ze wel de vitamines van de bloemkool binnen.
Ja. Ja, dus je begrijpt ook wel wat andere ouders doen van kinderen met ARFID. Dat je op een gegeven moment voor een keuze staat of je blijft doorgaan met dwingen. Dat ze groente en fruit eten en je beperkt dus eigenlijk de inname van de wat ongezondere voedingsmiddelen. Maar dat betekent dat deze kinderen gewicht gaan verliezen en dat het op een gegeven moment toch wel zorgelijk gaat worden. Dus ik kan me zo voorstellen dat je met deze voorbeelden in het achterhoofd wel begrijpt dat ouders dan maar door de vingers kijkend de kinderen pizza of patat geven als avondeten. Zeg maar.
Ja, dat doen wij dan niet, hoor.
Nee.
Maar het is dan, zeg maar, wij eten gewoon 1 keer in de week, zoals ik denk het grootste gedeelte van de Nederlandse gezinnen eten 1 keer in de week lekker een patatje.
Mm-hmm.
En dan kan ze dus bunkeren, zeg maar.
Ja.
Dan is het net of ze inhaalt wat ze eigenlijk qua groentes de hele week vrijwel niet gegeten heeft.
Nee.
En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een pasta. De pasta met een olijfolie en knoflook er doorheen, dat is dus het enige wat zij aan een pasta gerecht lekker vindt. Maken wij dat een keer, nou dan zou ze bewijzen van de hele pan leeg eten.
Okay.
En dan zit ze het ook half naar binnen te schrokken.
Ja, dus het is niet zo dat zij een verkleinde maag heeft door weinig voedselinname. Nee,
dat
is dus
dat
echt alleen bij bepaalde producten dat ze gewoon echt minimaal eet. Want als ik zo het avondeten voorstel, hè? Als jullie gewoon een normale Hollandse pot eten, waar moet ik dan aan denken? Wat eet zij dan?
Heel erg eigenlijk niks.
Nee, dus ze gaat dan met honger naar bed, of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, ze heeft geen honger. Ik merk niet aan haar dat ze honger heeft.
En maar als je een avond eten geeft wat ze wel lekker vindt, dan eet ze heel veel. Dus ja, ze weet natuurlijk waarschijnlijk, nou, maar ze zal wel weten dat op het moment dat ze aangeeft dat ze honger heeft, dat ze van jou te horen krijgt, ja, dan had je je eten maar op moeten eten of had je maar meer moeten eten.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat is wel zo.
En is het iets wat in je achterhoofd toch nog, ja, waar je zorgen om maakt? Het lijkt me geen fijn gevoel om je kind met twee hapjes naar bed te sturen 's avonds.
Nee, dat klopt. Het zit nu ook vol.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
Je krijgt een soort van spiegel voor, zeg maar.
Ja, ja, nee, het is niet aanvallend bedoeld, want ik zit er middenin zelf ook, hè, dat weet je ook.
Voor
mezelf,
hoor. Heb ik nu een spiegel dat ik denk, ja, maar zo werkt het wel.
Ja.
En ik had wel, pas ook aten wij, zeg maar, lekker rode kool met aardappelpuree en haché. En zij vraagt ook, zij kan ook echt 6 keer op een dag vragen wat we gaan eten. En we zitten aan tafel en ze kijkt in de pan en ze zegt, nou, als je wil dat ik ga spugen, dan ga ik dat niet eten. Of je moet willen dat ik ga spugen, zo zei ze het.
Mm-hmm.
En toen vroeg ze of ze een boterham mocht. En daarop zei ik nee, maar daarop zei ik wel, pak maar een banaan. Ik denk, dan heb je die vitamines binnen.
Ja.
En zo ga ik wel steeds meer dat doen. Pak maar een appel, pak maar, want fruit eet ze gelukkig wel. Alleen, die banaan toen ook, wij waren eigenlijk al lang en breed klaar en aan het afruimen. En zij zit nog steeds met die banaan aan tafel.
Ja, ja. Hey, en wij hebben natuurlijk deze eetproblemen ook al in een puberversie meegemaakt. En dus dan heb je echt kinderen die heel naar gaan worden omdat ze zo weinig voedsel innemen. Want er zijn toch lichamelijk wat meer dingen die van pubers verwacht worden dan van kleinere kinderen. En dus dan ga je toch naar oplossingen zoeken. En bij ons was de oplossing gewoon, ja, dan eet je maar zoveel mogelijk boterhammen. Maar je gaat in ieder geval niet met honger naar bed. Je bent toch elke keer aan het zoeken naar oplossingen.
Ja.
Dat is ook wel heel vermoeiend. Ja.
Ja, nou, en het klopt inderdaad. Ook je rondje boodschappen doen, hè, met wat gaan we eten. Je wilt toch zoveel mogelijk ook, hè, waarvan je weet dat ik er bij haar dan iets van in krijg. Dat ze het weer probeert en weer proeft. Al is het dan maar 1 theelepeltje of 1 prikje met de vork. Maar daar doe ik dan ook weer eigenlijk mijn andere kind tekort mee, want die vindt bepaalde andere dingen weer lekker, die zij dus absoluut niet lust.
Nee.
En dat laat ik toch wat vaker dan achterwege. Dan denk ik, nee, laten we toch maar weer die bloempol dan doen. En,
ja, dat is dus wel lastig, want ik las net ook dat je op een gegeven moment met een beloningssysteem ging werken. En dat je zoon terecht zei, ja, maar ik eet elke avond goed en ik krijg geen beloning. Het is natuurlijk heel lastig.
Dat klopt. Ja, dat is echt, dat is heel lastig.
Ja,
dat klopt. Ik kan me
voorstellen, ja. Ja. Hey, wat kun je zeggen, dat je nog in een soort strijd zit? Of kan je meer zeggen dat dat het berusting is waar jullie in zitten? Nou, dat klinkt zo, je wil heel graag dat ze eet wat jullie willen dat ze eet. En wat we ook vaak horen. Bij kinderen met ARFID, op een gegeven moment, ga uit die strijd en zoek naar dingen die ze wel lusten en laat het los. Want dat geeft alleen maar meer trauma's en de problemen worden alleen maar groter. En hoe denk jij daarover?
Ik ben eigenlijk al die tijd, heb ik het vrij losgelaten. Dat ik dacht van dan eet je niet, hè? Mm-hmm. Zo. Prima, dan zul je zien wat er gebeurt als je niet eet en je gaat inderdaad naar bed. Zo was dat eerder dan, hè, heel in het begin. Op een gegeven moment dan ben je bezig met haar echt te laten proeven en heel trots doen. En nou, dat. Op een gegeven moment gaat ze dan dus wat beter eten, hè, is een periode gedaan. In die zin wat ik dan beter eten vond, want het was natuurlijk nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Op een gegeven moment ging ik wel weer die strijd krijgen, omdat ze dus dat weer allemaal los ging laten. Ja. En toen begon ik wel een soort van geïrriteerd te raken.
Want je weet dat ze het wel kan. En in hoeverre komt er dan een eigenwijs karakter om de bocht?
Juist.
Ja.
En nu ben ik weer op zo'n punt dat ik denk, dan maar niet. Het schommelt en ik, nou, net wat we in het begin al zeiden, ik zie wel waar het strandt en hoe het in de toekomst gaat.
Ja,
weet je dat?
hangt een soort als een donderwolk boven je. Je zou er wel van af willen zijn van dit gezeur.
Ja, ja, zeker. Want ik maak me inderdaad wel zorgen over haar toekomst, hè, gezien de puberteit. En dan zie je weer een programma op tv over eetproblemen. En dan denk ik, oh, als ze maar niet straks, weet ik veel wat, gaat ontwikkelen. Hè? Anorexia of... dat zijn toch dingen die bij mij in mijn achterhoofd blijven hangen.
Ja.
En vooral omdat ik nu zie dat ze een klein beetje chubby begint te worden. Helemaal niet hoor, waarschijnlijk als jij er ziet of een ander ziet, dat je zegt, nou nee hoor, dat kind ziet er gewoon lekker gezond uit.
Ja, maar jij weet zelf van waar ze komt, hè? Dus jij ziet het gewoon als moeder anders.
Ja, en het is een heel fijn meisje. En ik zie dan toch wel met bepaalde kledingstukken dat buikje bollen, hè? Dat ik denk, nou ja, ja, dat was niet zo erg.
Ja, en dan is de kunst om je lippen stijf op elkaar te houden. Want als je het één keer uitspreekt, dan kan dat weer een reden zijn om door te schieten de andere kant op.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn best... En nogmaals, soms is helemaal niet... Het is juist een heel fijn poppetje, maar ik zie toch dat ik denk van... Weet je, ergens hoop ik dan van... Oh, misschien komt het wel omdat ze alweer zo lang stilstaat in de lengte. Dan gaat ze zo meteen omhoog en dan trekt dat wel weer bij. Een beetje, dat heb ik dan nog wel, hoor.
Dat is heel goed mogelijk, hè. Dat zie je vaak rond die leeftijd, ja.
Ja. Dus maar dat is wel, doordat ze natuurlijk al stopt met dat eten, is het wel iets waar je extra zorgen om maakt.
Ja, kan me voorstellen, ja. Hey, en ter afsluiting, er zijn natuurlijk ouders die in dezelfde situatie zitten, ook nog geen hulp hebben en nou, waarvan het eigenlijk wel aardig lukt op deze manier, toch blijft het altijd in het achterhoofd. Wat zou je deze ouders willen adviseren? Zou je een tip of iets ter bemoediging mee kunnen geven?
Volg vooral je eigen gevoel. Blijf bij jezelf, denk ik.
Ja, want dat is inderdaad wat je ook in jouw verhaal ook duidelijk hoort. En jullie zijn ook elke keer en bij je eigen gevoel, maar ook bij het gevoel van je dochter gebleven.
Ja. En ook al eet ze nu nog steeds niet goed, hè, wat we wel gehoopt hadden, ze blijft wel proberen. En ook al is het minimaal, het gaat er wel in, dat minimale. En dat hebben we wel al bereikt.
Ja.
En dan doen we er misschien wat langer over als wanneer we wel misschien bij Zeiss geweest waren. Maar het gaat wel zonder enige druk erop. Ik vind het vooral belangrijk om inderdaad je eigen gevoel te volgen. En voelt het voor jou niet goed? Ga dan wel verder. Neem dan wel stappen bij een arts en dring erop aan dat er verder onderzoek gedaan wordt. Wij hebben eigenlijk ook het geluk gehad, want dat lees ik eigenlijk heel veel, dat heel veel ouders de onwetendheid bij de artsen treffen. Hè? Dat ze helemaal niks over ARFID weten.
Nee, maar dat zei jij zelf ook, hè? Eén arts, voordat hij met zijn pensioen ging. Die arts die wist ook niet goed wat hij ermee moest. Dat vertelde je zelf ook.
Nee, klopt. Allerlei syndromen kwamen naar voren, werd ze op onderzocht. Hij ging met pensioen en we kregen een andere arts en bam, het werd eigenlijk gelijk op tafel gegooid.
Ja.
En dat geeft al zoveel rust. Daar kun je dan op verder doorborduren en dan is het inderdaad aan jezelf de keuze. Ja. In ons geval ga je dan wel naar een eetkliniek of niet. Wij hebben het toen niet gedaan omdat het gewoon voor ons niet goed voelde.
Nee.
Wij hebben echt ons gevoel gevolgd.
Ja, en er is natuurlijk weinig keuze op het moment dat een kind zoveel ondergewicht heeft. Of dat het lichamelijk zo onverstandig is om op deze manier verder te gaan. Dan zul je als ouders wel moeten. Maar dat was gelukkig bij jullie niet het geval, hè?
Nee, want ik ben heel blij dat zij wel de fruitsoorten... eigenlijk redelijk goed eet.
Ja.
Dus dat zie ik als een gelukje bij ons.
Absoluut. Ja.
En dat we dan ook een schijfje komkommer en een paar reepjes paprika naar binnen gaan, dan denk ik, dat heb ik al gewonnen.
Ja, mooi, want dat was niet het geval voordat je aan dit traject begon.
Nee, zeker niet.
Nee, mooi.
En wat wij ook doen met fruit, en misschien is dat ook voor andere ouders een tip, en dan weet ik niet of ik dat ook in dat verhaal toen heb gezegd. Als ik mijn dochter een appel meegaf, kwam die appel met één hapje eruit eigenlijk weer mee terug.
Ja.
Gaf ik haar een banaan mee, dan kwam die banaan met twee hapjes eraf weer mee terug. En ik heb nu een bakje gekocht met 6 vakjes. En dan doe ik bijvoorbeeld 2 schijfjes komkommer in, 3 reepjes paprika, een patje appel, 1 of 1,5 aardbeidje. En dan komt het bakje leeg terug. Omdat er van alles een heel klein beetje in zit. En dat werkt bij ons ook goed.
Ja. Nou,
van alles een klein beetje in plaats van 1 appel.
Ja, ik kan het mezelf eigenlijk niet voorstellen dat mijn zoon dit ooit gaat eten, moet ik heel eerlijk bekennen. Want die eet echt helemaal niks. Maar het klinkt wel als een mooie tip. Dus als er ouders zijn die hiernaar luisteren en waarvan de kinderen wel ietsje meer eten, dan is dit natuurlijk een mooie tip om door te geven. Dank je.
Ja.
Hey, dank je wel voor...
Voor het helpen.
Ja, nou, heel fijn. Dank je wel voor het gesprek. En,
ja, graag gedaan.
Ik wens je heel veel sterkte toe en hopen dat Evie op den duur goed gaat eten.
Ja, laten we hopen.
Nou, dank je wel.
Jullie ook veel sterkte.
Dank je wel.
Nou, dat was een mooi gesprek, verhelderend ook. Blij dat elke keer als ik een hoofdstuk voorlees, dat mensen ook bereid zijn om daarna met mij in gesprek te gaan. Dat maakt het toch een stukje waardevoller om hiernaar te luisteren. Ik hoop ook dat jullie als luisteraar dat zo ervaren. En als er vragen zijn aan de hand van deze podcast, kunnen jullie mailen naar overlevenmetarvid@solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met Arvid. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van Arvid. Ouders van kinderen met Arvid, pubers en volwassenen met Arvid. Tot slot wil ik iedereen die privé, als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over Arvid, aanraden het boek Overleven met Arvid te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met Arvid uitleggen wat Arvid is? Dan zou je thuislust geen ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik moeder Eveline. Boven dit hoofdstuk staat: de 13-jarige Milan heeft naast Arvid ook autisme en een verstandelijke beperking. Dankzij de hulp van zijcentra leerde hij weer eten en werd hij steeds gezonder en vrolijker. Ik ga, nadat ik haar verhaal heb voorgelezen, opnieuw in gesprek met haar en ben benieuwd hoe het tegenwoordig met Milan gaat. Mocht je geen aflevering willen missen, abonneer je dan nu op deze podcast. Ken je iemand in je omgeving die ook privé of op het werk te maken heeft met Arvid-patiënten? Tip hem of haar dan gerust om deze podcast ook eens mee te luisteren. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.